schriftlezing in deze middagdienst is gekozen uit Jesaja 40. Jesaja 40. En dat in verband met de eerste vraag en het eerste antwoord uit de Heidelberger Catechismus zondag 1. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 23 en daarvan het tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal altoos mij behoeden. Gij troost mijn ziel. Psalm 23, vers 2. Wij doen belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en willen dan instemmen met Psalm 87 vers 4. God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87 vers 4, na de geloofsbelijdenis in verbondenheid met alle die de verschijning van de Heere Jezus gelovig hebben liefgekregen. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord des Heren uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, vers 1 tot 11 en aansluitend vers 25 tot het einde van dat hoofdstuk. Ik noem u als schriftlezing voor deze leerdienst Jesaja 40, vers 1 tot 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de hand des Heren, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dan verder bij vers 25 uit hetzelfde hoofdstuk. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht, En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de lezing van het heilig woord van God. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed en verontmoediging en smeken we hem om zijn zegen in de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Lieve Heere, we mogen ook vanmiddag voor uw aangezicht naderen. Wat is dat groot dat we een zondag, de eerste dag van de week als rustdag, mogen afzonderen tot uw dienst. 2 keer kerkgang. En dat niet alleen, maar ook het verwerken van wat gehoord is, de ontmoeting met elkaar. Een bezoek aan mensen die bezoek verwachten misschien en voor wie elke dag gelijk is aan de andere, ook de zondag. Maar vooral ook dat wonder van uw stem die spreekt. Een sprekende Heere. En we hadden verdiend, Heere, dat dat een vloekende stem zou zijn. Een veroordelende stem. Een hand die ons duidelijk zou wijzen uit mijn ogen. Maar o wonder, gij vraagt naar zondaren. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Wat is dat een wonder, Heere, dat gij redenen neemt uit uzelf. Dat gij altijd de eerste bent die begint. En die geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar in zijn bekering en leven. Wij moeten dat aangezicht wel zoeken, want we zijn het van nature kwijt. Maar als je iets zoekt, dan denk je het ook nog te kunnen vinden. En dat is hier zeker zo. Wat een wonder. Wie in het gemis komt van dat aangezicht van de Heere, die wordt een zoeker. En die zoeker wordt een vinder. Eigenlijk is die al gevonden voordat hij gaat zoeken. Zo is het nou met uw genade. U geeft genade voor genade. Wat een wonder, Heere, dat genade helemaal uw werk is. En dat u uw kind, de kleinen en de groten in eigen waarneming, er helemaal in opneemt. Dan zijn ze van het begin tot het einde voor uw rekening. En dan is het voor 100% uw werk. Al leren ze zelf geloven en belijden en doorleven. Afgebroken worden in zichzelf en opgebouwd in dat nieuwe leven dat bij u vandaan komt en dat gij ons schenkt door uw geest. Wil nabij zijn, Heere, in deze wereld, in dit land. U geeft nog veel voorrechten. Er zijn ook heel veel mensen die leven aan uw dag en uw dienst voorbij. Geef dat als de kerk uitgaat, dat er dan ook wat van de kerk zal uitgaan. Dat wij als we genade kennen een leesbare brief van de Heere zullen zijn. Voor mensen die nooit meer een Bijbel inkijken. Opdat er ernst er zou zijn in het leven. Dat we eenmaal voor God moeten verschijnen. En verantwoording af moeten leggen. Over wat we hebben gedaan met alles wat we van de Schepper hebben gekregen. We bidden voor deze wereld op deze hulpverleningszondag. We mochten onze gaven geven, Heere. En we mogen opnieuw onze gaven geven. En het kerkelijk bureau zorgt ervoor dat de gaven terechtkomen daar waar de nood gelenigd moet worden. Door die stille werkers vaak op de achtergrond. We bidden ook voor hen. Zegen ze. Geef ook een zegen voor eigen hart en leven. En stel ze tot een zegen. Als die schrijnende armoede, die schrijnende leefomstandigheden er zijn in zoveel gebieden van deze verloren wereld. Dat ze dan ook met onze middelen en in uw naam eenvoudig tekenen van nieuwheid mochten oprichten, met een woord van barmhartigheid tot het hart gesproken. We bidden ook voor de mensen op Haiti, zoveel doden te betreuren. Ook schade aan de projecten van woord en daad en van andere instellingen van barmhartigheid op het eiland. Heere, wees er daarbij. De aarde schokte. Eenmaal zal de aarde schokken als u terugkomt, Heere Jezus. Wat zal dat wat zijn? Als er niets is waar we ons dan aan vast kunnen grijpen. Dan alleen als we geplant zijn in het fundament dat u zelf hebt gelegd, o drie-enige God. Dan worden we niet veroordeeld. Maar dan is er vrijspraak. voor allen die de kracht van dat bloed hebben leren kennen en die u hebben liefgekregen in uw recht en in uw genade. Gedenk, Heere, allen die moeilijk het leven ervaren, en zeker ook op zondagen, mensen die alleen zijn, doordat een man of een vrouw is weggevallen of dat ze een kind moesten missen. Wil ze nabij zijn en goed, Heere, in kommervolle omstandigheden. We bidden ook voor dominee van Vreeswijk, zo bekend in Veenendaal, die zo'n moeilijk bericht kreeg te verwerken. Dat gaat ook dominees niet voorbij. We kunnen zo ziek zijn dat we zelfs moeten gaan sterven. Heere, we willen hem ook uit een verbondenheid vanwege het evangelie hier aan u opdragen. Wilt u hem heel nabij zijn en zijn vrouw en alle die hun lief en dierbaar zijn. Wees ze nabij, ook als ze misschien weer hier komen wonen. Wil de weg ook effenen in deze omstandigheden. En wilt u zelf ook ondersteuning geven, Heere, door uw geest en woord aan uw dienaar, die ook als kind door u bediend mag worden. We dragen de zieken aan u op, in het ziekenhuis of thuis. Mensen die een moeilijke weg gaan van afbraak van het leven. Wat is dat ook moeilijk om dat mee te moeten maken. Maar mogen we dan ook houvast hebben aan wat er staat bij de profeet. Dat u ook tot in de ouderdom dezelfde blijft. En dat is zo groot. Dan neemt u het over. En dan neemt u ze mee. En dan is juist ook de afbraak van het oude leven soms een middel waardoor de vlam van het geloof heerlijk mag oplichten in die klare belijdenis, mijn Heere en mijn God. We bidden voor hen die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen. Wees ze nabij, Heere, in instellingen van barmhartigheid. En als ze u vrezen dat ze ook op deze zondag iets mogen kunnen doorgeven van waarom de zondag zo'n bijzondere dag is en dat God goed is. We bidden voor dementerende ouderen. Wat fijn dat soms overblijft dat we samen nog een psalm kunnen zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die staag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. We bidden voor onze jeugd die in LCJ-verband in Putten naar de kerk gaat vanavond. Wees ze nabij, Heere, ook als ze vanmiddag elkaar ontmoeten. Dan naar de kerk gaan en daarna een preekbespreking met elkaar zullen hebben. Zegen dominee Van Roekel, die de preek zal houden. Gedenk hem ook in de gezinsomstandigheden. Zorg van ziekte bij zijn enige dochter. Wil ze heel nabij zijn in deze toch best moeilijke periode. Zegen onze jeugd. En dat ook uit dat werk met uw woord en door uw geest een nieuw leven geboren mag worden, zodat onze jongeren ook mogen staan in die ene hoop die er overblijft voor allen die u vrezen. Gedenk ons zo hier in het kerkgebouw, Heren, en bij de kerktelefoon. Zegen uw knecht die vandaag toch ook weer in de middagdienst kan voorgaan als tweede dienst vandaag. Geef ondersteuning en genade. Zegen de koster en de organist, het kleinste kind in de kerk en ook de oudste bij de kerktelefoon. U weet als de getrouwe zielenherder wat we allen nodig hebben. Hoor ons in bidden en danken en neem ons blijvend voor uw rekening. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119. Eerst vers 25. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En dan vers 38. Troost mij uw knecht, die nu angstvallig kwijn. En het als derde couplet, vers 73 van Psalm 119. Ik riep u aan, o Heer, met heel mijn hart. Verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Psalm 119, vers 25, vers 38 en vers 73 ter inleiding op de prediking. na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Een bekende vers uit Psalm 73, vers 12. Gemeente, even een korte toelichting op de keuze van de stof. Ik onderbreek even de serie van de Dordtse leerregels, omdat de catechismus helemaal bepreekt is tot voor kort zondag 52. En dominee van der Zwaag en ik zullen nu samen een nieuwe serie over de catechismus spreken. En dat doen we anders dan toen ik hier net was. Toen zat de een in het stuk van de verlossing en het ander in het stuk van de dankbaarheid. Maar we dachten dat het voor de gemeente beter was dat u van zondagmiddag naar zondagmiddag de volgende zondagsafdeling krijgt bepreekt. En zo willen we dat dus dit jaar, als de Heere ons genade en gezondheid geeft, samen doen. Aan mij de taak om te openen met zondag 1 en daarvan de eerste vraag en eerste antwoord, dus de helft van de eerste zondagsafdeling. We zullen dat eerst lezen en vervolgens zal ik ook een tekst lezen uit het Bijbelgedeelte dat ik met u gelezen heb, om in het licht daarvan de belijdenis te verstaan. Dus we lezen nu eerst het bekende antwoord uit zondag 1 op de vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid, u mag ook lezen, van harte bereidwillig maakt. Tot zover de belijdenis. En dan als tekst uit het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 40. U weet dat in Jesaja bij hoofdstuk 40 het troostgedeelte begint. Uit Jesaja 40 neem ik als tekst de versen 1 en 2. We lezen die ook nog een keer. Jesaja 40. Vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Geliefde gemeente, het was geloof ik vorig jaar dat in het Bonnefantenmuseum in Maastricht er een tentoonstelling was van alle werken van de bekende Hollandse schilder Rembrandt. Want die werken zijn verspreid over de hele wereld. En men heeft zich ingezet om de werken van Rembrandt allemaal naar Maastricht over te brengen. En lukte dat niet met het originele doek, dan had men daar een reproductie voor in de plaats gehangen. En als je dus nu door zo'n museum wandelt, dan kun je dus alle werken van Rembrandt bewonderen. En krijg je dus een totaal indruk van de meester schilder. En kun je dus ook werken zien waar je anders geen gelegenheid toe had om die te zien. Dat is het bijzondere van deze expositie. En nu zou u zo de Heidelberger Catechismus ook als een soort expositieruimte kunnen beschouwen, waar al de Bijbelse schatten van het woord van God kort en kernachtig zijn bijeengebracht. Alleen met dit verschil, dat is dan geen museum van oudheden, zoals bij Rembrandt, Maar dat is dan een museum van het levende woord van God. En als je nu in dat museum wordt ingeleid, en zo zou je dus eigenlijk de ronde catechismusprediking kunnen opvatten, dat je door het museum geleid wordt door een kundige gids, dan zie je dus alle schatten van het woord van God, komend uit Gods hart, samengebracht, kort en kernachtig, in die expositieruimte die we dan de geloofsbelijdenis van de catechismus noemen. En dan kom je dus ook dingen tegen waar je anders misschien bij het bijbellezen zo overheen leest. En je ziet ook, zoals dat bij Rembrandt zo mooi is, die schakering in die kleuren, het donker op de achtergrond, het licht vaak op de voorgrond, denkt u aan de nachtwacht, zo zie je dat ook geestelijk. Als de Heere ons wil leiden aan de hand van zijn geest, dan mogen we zien het licht van het geheiligde leven van Gods kind, dat beleden wordt in de catechismus. Tegen de dieprode achtergrond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En daarachter de gitzwarte achterwand, zoals het bij Rembrandt schilderijen ook vaak was, van onze verloren staat van natuur. Nu, dit als inleiding. Ik nodig u en jou uit om, als God ons het leven geeft in de toekomst, ons rond te laten leiden door de expositieruimte van de catechismus, als ik het zo mag typeren, om dieper ingeleid te worden in de waarheid en de schatten van Gods woord. Of als u nog onbekeerd bent, voor het eerst tot die belijdenis te mogen komen. Met de bedoeling dat je de stukken van het geloof die daar staan in die expositieruimte niet alleen maar bekijkt, maar ook bewondert, kent, doorleeft en belijdt. Thema voor de prediking is de indringende vraag naar de enige troost. Drie gedachten. Die wordt in de eerste plaats gesteld. Die wordt in de tweede plaats beleden. En die wordt in de derde plaats beleefd. Ik herhaal. De indringende vraag naar de enige troost. Ten eerste gesteld. Ten tweede beleden. En ten derde beleefd. De catechismus valt met de deur in huis. Zeg jij nou eens daar op de galerij? Zeg jij nou eens daar beneden in de bank? Of u? En u mag het ook aan mij vragen, want een knecht moet ook als kind het geloof leren kennen. Wat is nou je enige troost? Wat zou jij dan zeggen? Daar gaat het om. De mens zoekt troost. En gemeente, als we de catechismus gaan behandelen, dan moet je goed bedenken dat als we de bladeren open doen van dit belijdenisboek, de geur van brandhout, het knetteren van vlammen op ons toekomt. Want als je in die tijd bijbels geloofde, 16e eeuw, het was net met de reformatie, als je de paus niet wilde geloven, maar als je de Christus wilde geloven, dan werd je op de markt gebracht voor de brandende brandstapel. Dan kreeg je nog één keer een kans om af te zweren dat ketterse geloof van het protestantisme. Deed je het niet, dan werd je levend verbrand. Dus, en mensen die zwoeren het geloof niet af. Hè? Die zeiden, ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, enzovoort. En dan werden ze verbrand. Nou, dan moet je wel iets hebben wat daartegen opweegt, nietwaar? Vandaar die vraag met de deur in huis. Wat is nou de troost die echt die naam mag hebben? De unieke troost die tegen een stootje kan. Nou, dat troost zoeken, dat zit in de mens, jongelui. Het is heel wonderlijk en ik hoop dat je dat ook mag ontdekken als we dit oude belijdenisgeschrift hier bepreken. Dat de catechismus voortdurend aansluit op de werkelijkheid van de wereld. Ook hier in de vraag naar die echte troost. Want als je nou in de wereld rondkijkt, laten we maar heel oppervlakkig beginnen. Nou, wat is er nou in de wereld aan? Ja, tuurlijk zijn heel veel goede dingen, maar wat is er toch ook een verdriet en een verderf en een haat en een nijd en een doodslag? Je hebt iets nodig waarvoor je gaat, waarvoor je leeft. Iets en iemand aan wie je je hart verslingert. Je zoekt troost. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens uitgegleden toen er zo lekker sneeuw lag? Op het ijs? Of de glijbaan die je op straat had gemaakt? Nou, dan val je zo hard op die harde sneeuw, hè? Maar je vader stond te kijken, of je moeder stond te kijken, en je huilt, maar je vliegt naar moeder toe, en die kust je, en er is net of de pijn al minder is. Zo gaat het toch? Nou, dat is je moeder die troost je. Je vader die troost je. Of als je nou een bericht krijgt, zoals dominee van Vreeswijk kreeg, dat hij ongeneeslijk ziek is, hè? Dat is vreselijk, dat is een ingrijpend bericht. Maar als het jou niet betreft, hè, dan kun je je nog troosten met de gedachte, ik ben nog gezond. Ja, en dat is natuurlijk een grote gave als je gezond mag zijn. Of als je een geliefde door de dood verliest, dat grijpt in. Wat is het dan een zegen dat je in een goed sociaal verband als gezin of gemeente leeft, zodat je je door een ander kan laten troosten. En als die ouder wordende mens moet inleveren, dement wordt, wat kun je dan ook danken voor dat je nog onafhankelijk kunt zijn zelf? Of dat zo iemand die dementeert toch ook nog aan God kan denken. Je zoekt toch troost. En jongelui tegenwoordig, hè, nou de wereld is zo rottig, vergun me dat woord. Ja, de drankfles of een blootje. Moet toch kunnen, nietwaar? Nee, het moet niet kunnen. Maar ja, de wereld, je moet toch een beetje sterretjes zien? Dat is troost toch, denk je? Zet maar tussen aanhalingstekens. Wat is troost? Maar nou vraagt de catechismus niet naar al die dingen die ik opgenoemd heb, en die zijn te vermenigvuldigen. Maar nou vraagt de catechismus op grond van de Bijbel, wat is nou de unieke troost? Dus het woord dat echt troost is, als alles donker wordt en als alles wegvalt. Kijk, onze manier van troost zoeken, daar zit natuurlijk, dat is niet altijd fout als je op een bepaalde manier troost zoekt. Maar je moet je altijd wel realiseren, onze menselijke manier van troost zoeken gaat goed zolang je de wind mee hebt. Zolang het van een leien dakje gaat, als je gezond bent, je hebt werk en een fijn gezin, een florerend bedrijf, een fijne gemeente, jij redt het wel. Maar als dat allemaal wegvalt, hè, als je nou voor God komt te staan, of als je zo nou in het licht van die brandstapels, het brandt al als geweldig en je moet, nou, kies of voor de Here of zweer je geloof af. En dat betekent dus, als je het niet doet, als je je geloof niet afzweert, dat je dan levend verbrand wordt. Mensen, waar heb je dan houvast? Nee, al die wereldse troostreclames, dat zijn sterren die doven. Maar dan komt het erop aan dat je die Bijbelse houvast hebt. En daarom spreekt God via Jesaja tot het volk. Ze hadden ook geen houvast, ze hadden als heidenen geleefd, want ze dachten, nou die hebben tenminste toekomst. Nee, nou komt het erop aan dat ze persoonlijk deel krijgen en deel houden aan wat de Heere aan zekerheid biedt. Zekerheid die niet wankelt. Troost die niet wijkt als het erop aankomt. En dan moet je dat niet van horen zeggen hebben, of dat de dominee er wel eens mooi over gepreekt heeft, of dat je dat wel eens thuis hebt horen bespreken bij je ouders of je grootouders, hoe waardevol zulke gesprekken ook kunnen zijn. Maar daar moet je nou persoonlijk deel aan krijgen. En dat krijg je als dat woord overhand over je krijgt. En daarom staat er in Jesaja 40 zo mooi, zeg tegen de steden van Juda, zie hier is uw God. Ze dachten het bij Babel te vinden. Nou, dat is op het verkeerde paard gewet. Ik zeg het expres op een wereldse manier. Ze mogen zich aan de Heere kwijtraken. En dat hadden ze niet geleerd. En daarom komt Jesaja in opdracht van de Heere zelf. Zie, hier is uw God. Zeg dat tegen de steden van Juda. Die troost kan alleen maar bij de Heere vandaan komen. Tegen wie we gezondigd hebben. Maar die ons toch niet kwijt wil. Die zijn volk niet over heeft voor de hel, maar ze wil drukken aan zijn hart. Nou, die troost in de ontmoeting van de levende God, dat is niet maar een verstandszaak, Maar dat is iets dat doortrekt je hart, dat neemt je ziel in en dat bepaalt je leven. Hebt u die troost? Heb jij die troost? Kun je dan antwoorden op die indringende vraag naar de unieke troost? Dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben. Niet meer van de duivel ben. Maar dat ik, o wonder van genade, die goddelijke ruil mag kennen. Dat ik overgegaan ben uit de klauwen van de Satan. In de doorboorde handen van de Heere Jezus. Dat hij me opgeraapt heeft als een dode zondaar. En in dat oprapen werd ik levend gemaakt in de ontmoeting met de Heere. Dat is troost, mensen. Die gaat zo diep tot in het diepst van je verloren ziel. Zodat je gered wordt. O wonder van genade. En mensen, als we belijdenis doen, dan nemen we in onze kerk ook de belijdenis voor onze rekening. Hè? Dus dan moet het zover zijn in je leven, als er levend geloof is, dat je dit op kunt zeggen als een lied. Als een gezang op de toonhoogte van de Heilige Geest. En dan ben ik weer tweede punt. Er wordt ook beleden. Die vraag die krijgt nou een Bijbels antwoord in zondagsafdeling 1, vraag en antwoord 1. Opgesteld, ik hoorde net dat op de catechisatie ook behandeld is, door Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus. Twee jonge theologen, midden 20 ongeveer. Nou, dat is bijzonder jong nog. In Heidelberg, vandaar Heidelberger catechismus, net na de tijd van de kerkhervorming, 1517, dus de jaren 60 van de 16e eeuw, dus 1563 is de catechismus opgesteld. Want die Romeinse kerk, ik schiet hier niet op kerk hoor, want we hebben genoeg aan onszelf gemeten, maar de Romeinse kerk hield de gewone mensen bewust dom. Je moest alleen maar geloven wat de kerk voorschotelde. En je mocht zelf niet eens Bijbel lezen. Je kon zelfs in die tijd, als je een echte Bijbel, Luther heeft hem vertaald, in huis had, daarvoor op de brandstapel komen. Nota bene. En toen hebben ze, deze jonge theologen, voor de jeugd, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nee, je moet het anders zeggen. De jeugd die God heeft, is de toekomst voor de kerk. Nou, daar waren Luther en Calvijn diep van doordrongen. Ze hebben alle drie de reformatoren hebben een soort catechismus geschreven. In vraag en antwoord. Om zo heel eenvoudig bij te brengen de leer van de Bijbel. Ik heb me laten vertellen dat het dan zo ging in die oude kerken. Ik zou het wel eens meegemaakt willen hebben. Jongens, als je dan in de hoogste klas zat van de lagere school, groep 8, hè. Moesten de catechismus het hoofd leren. En de hoofdmeester was ook vaak ouderling in zo'n kerk. In zo'n hervormd gereformeerde kerk. En die ging dan achter het voorlezerskathedertje staan. En dan moest de klas de catechismusafdeling uit het hoofd opzeggen in de kerk in de 16e eeuw. En vervolgens preekte de dominee erover. Prachtig, hè? Dus dan konden de kinderen ook eigenlijk meepreken, hè? Want ze hadden dat op school geleerd en mochten dat in de kerk opzeggen. Nou, Jesaja 40 is eigenlijk ook vraag en antwoord. Want de Heere gaat via de profeet in gesprek met zijn volk. Met de bedoeling om naar die ballingschap van 70 jaar nou uit te lokken wat de Heilige Geest in het hart gelegd zou hebben. Ook juist door de straf die ze opgelegd hadden gekregen omdat ze van de Heere afweken. En nu doet eigenlijk Jesaja als een soort ouderling bij God vandaan alle moeite om in de naam van de ontferming van de Heere dat die geloofsbelijdenis te krijgen, zodat de mensen zich mochten kwijtraken aan de levende God. Dat is echte troost. Dat is een troost die de brandstapel niet van je afneemt. Maar juist bevestigd. Er zijn in die tijd mensen zingend naar de hemel gegaan. Dat neemt ook de beul in Noord-Korea niet van de christenen af die daar zo ernstig worden vervolgd. Dat maakt een slopende ziekte niet kapot als de Heere in je leven heeft gewerkt. Toen niet en nu ook niet. Nu er zoveel gevoelsgeloof is, en dat is alleen jezelf bedoelen, maar zo weinig Bijbels geloof. Maar dat blijft vaststaan en het is vast als de Heere dat in je hart heeft gewerkt. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van de ander ben. Met lichaam en ziel, in tijd en eeuwigheid en in dood en leven. Nou, als je dat nou buiten zou zeggen, hè, tegen iemand, dan zal hij zijn schouders ophalen. Want hij zou zeggen, het ideaal is toch dat je vrij bent, eigen knecht, niemands meester, eigen knecht. Ja, maar weet u wat nou een mens leert die God ontmoet? Dat het daar nou mis is gegaan met de echte troost. We waren door God geschapen als zijn eigendom in het paradijs. Maar we hebben in Adam gezegd, mij niet gezien. En jongens en meisjes, had God dat nou niet kunnen verhinderen, dat Adam en Eva vielen? Ja, dat had God best kunnen verhinderen, maar dat hoefde God niet te verhinderen, want ze waren zo volmaakt geschapen dat ze niet hadden hoeven te vallen. Het feit dat ze toch tegen God hebben gekozen, dat is een teken dat zo diep is de zondeval nou. Zo diep is de zondeval. Er ligt een keuze achter tegen God. En toen is de ellende begonnen. Toen is de ellende begonnen. Vrij willen zijn. Adam en Eva hebben die tere band tussen de schepper en hun zaligmaker doorgesneden. Ze zondigden zich uit zijn gemeenschap weg. Denkend op ingeving van de duivel. Dan pas ben je gelukkig, dan sta je boven God. Eigen meester, niemands knecht. Nou, daar zijn ze achtergekomen. Kain sloeg Abel dood. Adam gaf Eva de schuld. Want Satan grijpt ze dan met zijn klauwen. Gewoon poezenklauwtjes hoor, maar wat zit er in een poezenpootje? De nagels, hè? Nou, zo doet Satan. Fluweelzacht. En als je doorkrijgt dat je op de verkeerde weg bent, dan zet hij gewoon zijn nagels erin. Dat is de duivel. En zo is het gegaan en zo is het gebleven, gebonden aan de mensenwoorden vanaf het begin, zegt Jezus. Verdriet, hardheid, vijandschap, haat, ziekten. Nood, schuld, dood. Dat is de werkelijkheid van een leven zonder God. Dat is wat. Daarom zit Israël in Babylonische ballingschap. Ze hebben jaren geleefd alsof er geen God bestond. Ze zijn jaren gewaarschuwd. Mijn volk, weet toch waar je mee bezig bent. En dan is God zo goed, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Dan komen ze op laatst bij de heidenen terecht. Ver van stad en tempel, ver van de Heere. Daar brengt ons nou het eenzame avontuur van eigen baas en niemands knecht. Bent u erachter gekomen? Ben jij erachter gekomen toen je de weg van blowen opging en van softdrugs of misschien wel harddrugs, vrije seks? Geld moet rollen, maak er wat van, pluk de dag, pluk de nacht, want je leeft maar één keer. Ja, de duivel zegt, doe maar, joh, die regels van de kerk en die regels van de Bijbel, dat is uit de tijd, man. Maak er wat van. En de duivel maar lachen. Nou, dan kunnen die klauwen zo diep in je ziel staan, dat je er nog pijn van hebt ook, maar je kunt er niet uit. Zo houdt Satan je vast. En dan wijkt de Heere. Misschien is die nog nooit in je leven geweest. Dan mis je de Heere ook niet. Nou, dat is het gevolg van onze diepe val, gemeente. Gezondig tegen de Allerhoogste. En wat een God, hè? Zo is er nou maar één op de aarde. Nou komt hij in Jesaja 40... zelf die afstand overbruggen. Ze zitten helemaal in Babylonië. Daar stuurt de Heere zijn trouwe dienstknecht heen. En dan komt hij zelf over de kloof heen roepen. Troost, troost mijn volk. zal u lieder God zeggen. Let erop hoe het er staat, hè. Uw God, meervoud. Uw God, wiens God? Van Israël. En nog mooier, nog dieper. Mijn volk, hoofdletter mijn. Nou, dat is nou het welbehagen van de Heere. Dat is nou verkiezende liefde. Dat is de trouw van God over een ontrouw volk. Hij zegt toch mijn volk. En hij zegt toch ulieder God. En hij laat Jesaja toch zeggen, zie, steden van Juda, hier is uw God. En de Heere, Heere zal komen tegen de sterkte. Babylon denkt wel dat hij macht heeft. En de duivel denkt wel, ik laat nooit meer los. Maar dat is buiten de Heere gerekend. Weet je dat er in het woordenboek van de duivel één woord ontbreekt? Wat denk je wat voor woord dat is? Zondaarsliefde. En weet je wat het eerste woord in het woordenboek van God is, met eerbied gesproken? Zondaarsliefde. Nou, dat zie je hier. Hij kastijdt het volk wel. Zo kun je ook als je persoonlijk ziek wordt of als je een tegenslag krijgt, iets ontdekken van de wenken van Gods voorzienige hand en leiding in je leven. Mensen, buig daaronder, want hij kastijdt die hij lief heeft. Dat kun je nooit narekenen, dat willen we altoos, hè? Dat moet je leren geloven door je toe te vertrouwen aan de Heere. En dan gaat de Heere in gesprek met zijn volk. Opdat uit dat volk dat daar in de Babylonische ballingschap zit, het ware Sion geboren zal worden. Dat terug zal gaan naar stad en tempel. Dat geldt niet voor iedereen, hoor. Er zijn een hele hoop gezegd, ja, die Jesaja kan mooi praten, maar het is zover naar Jeruzalem. Ik heb hier ondertussen wel mijn draai gevonden. Maar het ware Sion, kijk, dan wordt de echte reactie van het geloof in het hart geboren. Roep haar toe, zegt de profeet. Dat is Israël. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Wat wordt daarmee bedoeld? Er zou een prachtige preek over te houden zijn over Jesaja 40, gemeente. Ik moet kort zijn. Dat betekent dat haar strijd vervuld is, dat krampachtige worstelen om troost te bemachtigen, wordt er eigenlijk mee bedoeld. Nou, zet het maar ook in onze tijd. Alle mogelijke manieren waarvan je denkt, ik moet de nacht om me heen toch tot een licht maken door een troostend iets. Dat is een doodlopende steeg. En nu buigt de Heere zich over vanuit de levende weg. In die doodlopende steeg roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat wil zeggen, God heeft dat allemaal zelf in orde gemaakt wat onder die troost ligt en wie uit die troost op ons toekomt. Want in de Heere Jezus Christus, dat kon Jesaja toen natuurlijk nog niet zeggen, maar dat was in de stilte van de eeuwigheid al wel besloten. In de Heere Jezus Christus is de ongerechtigheid van Gods volk voor eeuwig geboet. En is hun zonde verzoend. En daarom kan God op kosten van die lieve borg over de kloof heen zich buigen en zeggen, het is volbracht. Dubbel ontvangen. Dubbel ontvangen klappen. Dubbel ontvangen. Dat betekent zoiets van, je hebt het goed gevoeld. Je hebt behoorlijk geboet. Maar dat maakt je niet vrij. Nee, dat hoeft ook niet van jouw kant te komen. Het maakt je vrij van Gods kant. Als de Heere Jezus op je afkomt, die het volkomen heeft volbracht. Wonderlijk, gemeente, is dat voor u opengegaan. En mag u daarom leven met deze zondagsafdeling, dat eerste prachtige antwoord, dat voorportaal van dat hele museum, van de expositie van de Bijbelse waarheden, die de Heere geeft tot heil en zegen van zijn kerk. Nee, die troost is niet een zakdoek om je tranen te drogen. Het is het levende woord van God. En als de Heere dat in je leven legt, en dan kan hij soms ook omwegen voor uw gevoel voor gebruiken, dan ontmoet je hem. En dan adem je op. Dan ontvang je zekerheid buiten jezelf in de trouw, de zondaarstrouw van de Heer. Mag u het verstaan? Die troost waarin de rijkdom van de genade de armoede van de zonde ontmoet. En dan gaat dat zo, hè, dat die rijkdom van de genade het wint van de armoede van Gods kind. Troost, dat is geen wetenschap die trots in ons verstand heerst. Maar troost, dat is een geloofswetenschap die stil woont in ons hart, in onze ziel. En die uitstraling heeft door heel je leven, ook je lichaam, ook je handel en je wandel, zodat je met zondag 1 het antwoord kunt getuigen. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Ik ben niet meer van de Satan. Ik zit niet meer in de klauwen vast van die lelijke kat die me van de Heere wil aftrekken. Maar ik ben gevonden en ik ben opgeraapt door God in Christus met doorboorde handen. En toen heeft Hij mijn schuld van me afgenomen, aan kruishout geboet en het leven me geschonken. Onder het eigendomsmerk dat Hij met zijn Heilige Geest gezegd heeft, gezet heeft op mijn leven. Dat is wonderlijk, gemeente. Hij stal me niet, hij schaakte me niet, hij overviel me niet, maar hij kocht me vrij. Ja, met de dure prijs van zijn kostbaar bloed. Hij betaalde de openstaande schuld bij God met zijn dure prijs. Het kostte hem veel, het kostte hem alles, wat zeg ik. Het kostte hem zichzelf. En zo heeft de Heere me bevrijd uit de magische betovering en kracht van de Satan. Al blijft die duivel natuurlijk altijd wel stoken in Gods volk. Hè? Dat blijft tot je laatste zucht. Maar ons staat een sterke held terzijde, zong Luther al. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, heet. En door de Heilige Geest staat zijn eigendomsrecht nu op mijn ziel en lichaam. Hem behoor ik toe, doordat hij zichzelf aan mij wegschonk. Hij vond mij en zo vond ik hem. En als ik keer gevonden ben door de Heer, en ik kan het in de beleving kwijt zijn, gemeente, maar dan raakt de Heer je nooit meer kwijt. Voor altijd van hem. Wat is nou unieke troost? Dat je in andere handen bent overgegaan, met ziel en lichaam beide. En dat je onder die Heere schuilen mag voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, dat kan best bestreden worden. Het lichaam aangetast door de zonde of door een handicap. Dat is best moeilijk, maar hij heeft betaald ook voor het lichaam. Dan mag u zien dat eenmaal zult u een gaaf lichaam hebben. Al hebt u hier een handicap. Al ervaart u de gevolgen van het ouder worden. Of als je ziel aangevochten wordt door de duivel. Wat heeft die nog een macht? Hè? Wat kan er een psychische nood zijn? Maar de Heere bevestigt het vanuit zijn woord. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Dat is een belijdenis uit Psalm 16. Dus dan heeft de Heer het al gedaan, hè? En dan krijg je al de weerklank uit het hart van zo'n bestreden gemoed. Als u misschien van de week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Dan mag het zijn, gij verbergt mij in het verborgene van uw tent. De Heere gaat mee ook in de concrete situatie naar lichaam en ziel van uw persoonlijke leven. Dan sluit je je ogen in vertrouwen op hem. En dan waakt hij ook over de artsen. Ook over uw lichaam, ook over uw ziel. Als ouders of ouderen dement aan het worden zijn, contact is er niet meer en soms schrik je ervan wat ze dan durven te zeggen. Dat willen ze eigenlijk helemaal niet zeggen, maar dat ze er soms ook een nare taal uitslaan. Hè? Deze Heere waakt over lichaam en ziel, ook als in dementie een bepaalde vorm van uiting van een geschonden leven naar boven komt. Als Gods kind niet meer kan bidden, dan blijft hij zelf trouw aan zijn woord. Dan bidt hij pleitend en pleit hij biddend. Ook voor dit kind bij zijn vader. Ze zijn zijn eigendom. Ze liggen voor zijn rekening. Dat blijft vast. O, wat mag dat een troost zijn. In alle omstandigheden. Niets en niemand zal ze ooit uit zijn hand rukken. Ja, dat wordt nu ook beleefd, gemeente, door het werk van de Heilige Geest. Als die troost in mijn leven mag zijn. Als die Heere in mijn leven is. Als we van de aarde afgesneden worden, als we moeten heen gaan. En hoeveel zijn er niet om hun geloof gedood in de 16e eeuw. En wat gebeurt dat ook in onze tijd nog? Noord-Korea noemde ik al, Soedan. En wat is er een vervolging van levende kinderen van God? Komen wij er dan gemakkelijk af, gemeente? Maar wat zie je dat ook vervolging van de kinderen van God soms ook de vlam van het geloof heerlijk kan laten opvlammen in een heldere belijdenis. Ja, en dat is alleen maar omdat de Heer daar nou boven staat. Dat is niet eigen prestatie, dat is gratie, zijn genade. En als ik dan sterven moet, dan vloeit mijn ziel niet weg in het niets of in het iets, dat willen ze tegenwoordig ook nog wel geloven. Maar wordt volledig in zijn doorboorde hand genomen. Als een stukje kostbaar eigendom. Want dat is zijn werk, geheiligd door het kostbare bloed. En mijn lichaam wordt begraven. Maar hij waakt over het stof. De prijs is ook betaald voor het lichaam. En op de jongste dag, als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat hij naar de graven toe, ook aan de Munnikenweg. Wat zal dan een drukte van belang zijn? Al Gods kinderen worden in een nieuw lichaam opgewekt. Zelfs de haren van je hoofd zijn geteld, zegt de belijdenis. Dus in grote en kleine dingen, altijd en overal, onder Gods bewarende hand. Ja, gemeente, wie wordt er zo bewaard en bewaakt als Gods vrijgekochten om Jezus wil. Het betekent intussen wel, daar ben ik de preek ook mee begonnen, dat er best veel leed over ons komt. Het is geen gemakkelijke weg. Ze hebben mij gehaat, zegt de heiland zelf. Ze zullen u haten. Maar op hoeveel schat ge nu uw levende Here? Dat is een punt van geloof, hè? Op hoeveel schat ge nu die Heere Jezus die dood geweest is, maar hij leeft. Nou, als je krediet op hem mag hebben door het geloof, gemeente, dan weet je dat hij niet te veel op mijn schouders legt. En dat hij kracht geeft naar kruis. En dat die speer van Satan, hè, om mij bij de Heere weg te drijven, via lijden of zo, of een andere verzoeking. De Heere weet om te buigen in zijn vaderlijke zorg. En dan wordt het een staf om op te gaan tot de Heer. Nee, dat is niet na te rekenen. Dat is een geloofsbelijdenis. Zo staat het hier zo heerlijk. Hè? Dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dat is wat. Een levensverzekering, zo zou ik het willen noemen. Ja, levensverzekeringen tegenwoordig, die reiken tot aan je dood, hè? Nou, daar heb je niks aan verder. Als je sterft, dan heb je er niks meer aan. Maar hier wordt van een levensverzekering gesproken, die geldt tot in eeuwigheid. En dan op kosten van niemand anders dan de borg van de Heer, de Zoon van de Heer zelf. En dan wil de Heilige Geest, zie de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, in het eerste antwoord aan het werk. Dan wil de Heilige Geest mij dan er de overtuiging van geven in mijn hart. Hij overtuigt, hij maakt ruimte voor Christus, maar hij verzekert ook van het eeuwige leven. Prachtig, hè? Dat het dus ook voor mij is. Het staat in de eerste persoon, hè? Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Je leest wel eens in een rouwadvertentie. Deze man of deze vrouw heeft het tijdelijke met het eeuwige leven verwisseld. En die mensen bedoelen dat natuurlijk heel goed. Maar eigenlijk is het fout. Want de eeuwigheid begint voor Gods kind op het moment dat hij wedergeboren wordt. En dan mag je als je sterft het oude achterlaten en het geloof overgaan in aanschouwen en dan de heerlijkheid bij de troon zien. Dus de Heilige Geest verzekert en verzegelt van het eeuwige leven. Dat is bijzonder. Dan is er werk van de Heere in je hart. Dan kan de Heere met elk van zijn kinderen een andere weg gaan. Als je bijvoorbeeld Paulus en Timotheus met elkaar vergelijkt, dan heeft de Heere ze heel anders geleid. Maar ze komen allemaal wel op het kruis uit. En ze komen allemaal uit bij de belijdenis Abba Vader. Als de Heilige Geest aan het werk is, dan opent Hij mijn oog en leven voor de zaligheid van Christus. Om te schuilen in zijn bloed. Dan leert Hij mij Hem hartelijk lief te hebben. Hem te dienen en te volgen. En steeds meer nodig te krijgen. Of als u een schuchtere bent in het leven van het geloof, dan pakt de Heilige Geest uw geloofshand, uw bevende geloofshand. En die legt Hij op de belofte van de Heer. Zodat de inhoud van die belofte, en die is vol van Christus, ook mag vloeien in uw eigen hart en leven. Dat was al lang zo hoor, maar u durfde zich dat niet toe te eigenen. Dat doet de Heilige Geest. En dan geeft Hij de overtuiging dat u zelf er ook bij hoort, dat jij erbij hoort van eeuwigheid af en tot in eeuwigheid toe. De Heer kan verschillende wegen gaan met elk van zijn kinderen, maar Hij geeft zicht op het eeuwige leven. En Hij brengt tot de belijdenis, deze geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Durft u het niet te zeggen? Bang dat u zichzelf bedriegt? Nou, let er eens op wat er nog staat. Het staat er zo pastoraal. Hem, de Heere, voortaan te leven van harte bereid en willig maakt. Of bereidwillig maakt. Willig en bereid. Is dat nou een stukje opvoeding? Dat kan. Maar als het alleen maar buitenkant werk is, dan zul je er zelf, kom je zelf niet in beweging. Hè? Maar als je zelf nou wel in beweging komt, hè? Hier bijvoorbeeld met dat stukje van de belijdenis, voor Hem voortaan te leven. Nou, dat is sterk van de Heilige Geest. Want van nature zijn we dood in zonden en misdaden. Er is geen aanknopingspunt. Maar als het er dan toch is, hè? Als we dan toch zeggen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Is dan de Heilige Geest niet in uw, in jouw leven aan het werk? Nou, daar moet je zuinig op zijn. De Heere, die maakt niet een onwillig volk op de dag van zijn Heerkracht als die overkomt. Maar de Heere heeft een gewillig volk. En Jesaja staat daar te preken en die hoopt dat al die mensen teruggaan naar Jeruzalem. Hè, want dan mogen ze de tempel herbouwen en God is weer verzoend. Maar nee, alleen het ware Sion. Hoe je die herkent? Die zeggen, Jesaja, je preek kan ik niet helemaal doorzien. Maar je spreekt uit de trouw van God. En daarom is het zo. We zullen gaan in de kracht van de Heere. Ze hebben zijn geboden lief. En ze willen voor de Heere leven. En als God zegt, ik bouw een nieuw Jeruzalem, dan zien ze dat niet voor ogen, maar wel in het geloof. En daar willen ze aan meedoen en uitgaan op de uitnodiging van de Heer. Nou, zo gemeente. Heel veel mensen zijn niet teruggegaan uit Babylon, die zijn er gewoon gebleven. Juda is teruggekomen. Wonderlijk, hè? De stam waaruit de Heer Jezus kwam. Twee stammenrijk is teruggekomen op weg achter de Heere aan en naar een nieuwe toekomst. Heerlijk gemeente, als we dat mogen verstaan in onze tijd. Een hart dat ingenomen is door de gunst van God, door de vreze des Heeren. Dan heb je verdriet als je zondigt, want dat blijft natuurlijk na ontvangen genade. Dan ben je in de kerk altijd trouw aanwezig onder de bediening van het woord. Dan heb je dat woord ook nodig persoonlijk in je leven tot een dagelijks voedsel. En dan heb je die levende koning zo nodig, die hier zo centraal staat, ook in 2010, om te kunnen leven. En uit dat grote kapitaal van de genade van de Here ook die klinkende munten mogen krijgen om in de praktijk van de kleine dingen van elke dag als een kind des Heren te staan. En dan heb je die schoonheid van de koning zo nodig om God te eren en te aanbidden, want dat is die zo waard. En dan ken je het verlangen om voor de Here te leven, steeds weer en steeds meer. Dat is het werk van de Heilige Geest. En die bevestigt in ons leven de zekerheid in het woord. En dan neemt de Heer ons wel eens wat af. Maar hij laat zijn woord over als een voedsel voor de ziel. Hij leidt zijn kudde als een herder. En gaat met elk van de schapen zijn eigen weg. Heerlijk als we dat mogen verstaan. Lammeren misschien nog in zijn armen liggend. Of in zijn schoot zogenden. Die zal hij zachtjes leiden. Prachtig. En dan staat er een heel mooi beeld aan het slot van Jesaja 40. Waar Jesaja ook met dat volk in gesprek is. Zeggen jullie nou echt, God weet er niet van af. Als God er wel is, dan weet hij niks van ons af. Dat probeert Jesaja te doorbreken. Opdat ze tot geloof zullen komen. Niet in eigen kracht, want dan ben je van die jonge mannen, hè, die zullen gewisselijk vallen. Maar die de Here verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Er staat er zo mooi, ze zullen opvaren als adelaars. En daar staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk de thermiek, de opstijgende wind bij de bergen. En dan hoeven die grote vogels hun vleugels alleen maar uit te strekken, links en rechts. En dan worden ze zo opgenomen naar de top van de berg. Nou, prachtig beeld, hè? Die de Here verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Dat is genadekracht, gemeente. Hoe meer je de vleugels uitslaat van geloof en gebed, mag je de thermiek van de Heilige Geest ook in deze goddeloze wereld ontvangen. Om opgenomen te worden naar de Here toe. Niet dat je wereldmeider wordt. Nee, je wordt wereldwijder. Je wijdt het leven aan de Here. Maar dan niet in eigen kracht, want dan zul je vallen. Maar in genadekracht. Opgenomen tot voor Gods aangezicht. Op de vleugels van geloof en gebed. Waar de Heilige Geest in blaast vanuit het woord van God. En zo worden ze opgenomen. Dan kun je het volhouden. Want dan leef je niet in eigen kracht. Maar dan leef je op genadekracht. Gedragen als op arendsvleugels. Ja, zegt iemand, ik ken er iets van. Van dat werk van de Heilige Geest. Die is als vrucht in mijn hart. Gemeente, dan moet het ook verder komen. Dan kan het ook verder komen. Er is zoveel te leren. En we hopen, als God ons leven spaart, zo met elkaar ook de catechismus door te gaan. Laat dat vrucht mogen zijn op de rondleiding door het museum van Gods woord dat de catechismus wil zijn. Niet een museum voor oudheden, ik zeg het opnieuw. Maar een expositie van de vrucht van het geloof die de Here door de Heilige Geest hangt aan het leven van een levend gemaakte rank. Laten we zo de toekomst ingaan. Door het donkere vertrek van de ellende. Maar ellendekennis heeft ook alles te maken met het kostbare bloed van de Here Jezus. Door het lichte vertrek van de verlossing, hoe groot zijt gij? En door het liefelijke vertrek van de dankbaarheid. Ik hoop dat we er veel van leren. Dan zal de troost waar zondag 1 als openingszondag van spreekt steeds meer zijn en dieper rijken en ook meer gehoord worden. Niet meer van mezelf, maar van de ander, van de Here met ziel en eigendom in heden en toekomst, in tijd en eeuwigheid. Voor nu en straks. Amen. Laat ons danken en bidden. Wij mogen u erkennen, Heere, voor uw eenzijdige liefde en voor de wijsheid van uw wegen, al van oude tijden af, ook in het Nieuwe Testament en zeker ook in de toekomst. U bent de Heere die de Heere van de ganse aarde is en die heel bijzonder borg wilt zijn voor uw volk. En ze kent en ze leidt, weet te wonen, opzoekt en verder brengt, soms ook kastijdt, met de bedoeling opdat ze meer vrucht zouden dragen. We bidden, Heere, over deze catechismus zondag, dit bijzondere geloofsantwoord persoonlijk kennen. Wie dat niet alleen met zijn verstand kent, maar ook met zijn hart, is een gelukkig mens, een gelukzalig mens, en die kan het ook zingen. Leer ons dat, Heere. We denken beschaamd aan al die mensen die vanwege die belijdenis van uw naam moeten lijden in gevangenissen, of zelfs geëxecuteerd worden omdat ze niet in Allah geloven, maar in de Heere Jezus. Met beschaming denken we eraan, want wat hebben wij het dan gemakkelijk, Heere. En gelukkig is er ook veel oprecht werk van u onder ons, maar er is ook slapte, dorheid en ingezonkenheid, gezapigheid. O God, wilt u ons daaraan ontdekken als het ons betreft, blaas erin en verlevendig uw volk, Heere, u hebt er zo'n recht op. En het is zo zalig ook om in dat leven te mogen staan dat die naam mag dragen. Laat uw wind maar waaien. Die wind die wegblaast wat we moeten missen en die laat uitbotten wat u werkt. Opdat er een vruchtdragend volk zou zijn en een belijdend volk in de gemeente en ook daarbuiten. We bidden voor al die mensen die met gevaar van eigen leven u belijden als Heere en Zaligmaker. Wat gaat genade dan diep? En wat is ontferming dan sterk? En wat is dan ons leven uiteindelijk gezien in het licht van Hem die het waard is even gediend, geliefd en geloofd te worden? Heere, wilt u ons persoonlijk ook antwoord leren geven op die indringende vraag: wat is uw, wat is jouw unieke troost naar ziel en lichaam en beide in het leven en in het sterven? En laat ons niet rusten voordat we daar een antwoord op kunnen geven, zodat we opgenomen zijn in de levensverzekering die u geeft aan al uw kinderen. Verdiep het leven van uw volk en kinderen, Heere. Er is zoveel te leren, er is zoveel te ontvangen. We zijn nooit aan het eind van de genadeschool. We blijven altijd leerling. En u blijft altijd leermeester. Wij bidden voor gezinnen, voor alleengaanden. We bidden voor als we weer aan het werk mogen gaan morgen. Wat een zegen dat we werk hebben. Denkt u aan het reformatorisch en christelijk onderwijs. Geef sterkte als we voor de klas staan. Zegen de kinderen in de klas en laat de ouders betrokken zijn bij de school. Zo belangrijk dat onze kinderen goed worden grootgebracht in het licht van uw woord. Zegen ook studenten in middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, universiteit of jongeren die werken. En zegen ze en stel ze tot een zegen in de samenleving. We bidden voor onze gaven, Heren. Als we die opnieuw mogen geven, zegen ons hart en zegen onze hand. En zegen ook de hulpverlening in binnen- en buitenland, dat er iets van uit mag gaan waardoor mensen op u leren zien. We leven ook toe naar de ambtsdragersverkiezing van aanstaande zaterdag. De kerkraad heeft in afhankelijkheid van u de Heere en onder uw kennelijke leiding ook deze broeders gekandideerd. Laat het een biddend werk mogen zijn, Heren, als we tot stemmen geroepen worden. En laten we ook in afhankelijkheid van uw leiding en voorzienigheid onze stem zaterdag mogen uitbrengen. Verblijd ons nog door uw daden, zodat het werk van de kerkenraad en deze kudde ook voort kan gaan. Gedenk ons zo, Heren, met en voor elkaar. Vergeef ons onze zonden, zelfs onder de heiligste dingen in uw huis. Maar zegen het goede, tot eer van uw naam en tot een geloofsbelijdenis in deze samenleving, om Jezus wil. Amen. Er wordt in de dienst gecollecteerd voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. en er wordt bij de deur gecollecteerd voor het bouwfonds, ook hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. En wij zingen tenslotte van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 35, vers 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.